Hallo allemaal en welkom in de Schatkamer, een podcast over de zin en onzin van archeologie, maar waar we het vooral willen hebben over schatten uit eigen bodem. Mijn naam is Lien, ik ben archeoloog en neem jullie graag mee op ontdekking in de wonderwereld van de archeologie. In deze aflevering nemen jullie mee naar Kontig, waar we een reis door de tijd zullen maken samen met Niels. Welkom Niels.
Hallo.
Vertel misschien even kort aan de luisteraar wie je precies bent, wat je doet en waar je specialisatie ligt.
Well, mijn naam is Niels Janssens. Ik ben eigenlijk oorspronkelijk afkomstig uit de Kempen. Hoort dat nog een beetje aan mijn tongval. Dus ik ben een beetje een exoot in deze regio, maar voor Kontig misschien iets minder. Mijn specialisatie ligt eigenlijk vooral in de Romeinse archeologie.
Okay.
Ik heb daar mijn thesis over gedaan. Ik heb een aantal sites mogen opgraven die eerder Romeins gericht zijn. Maar anderzijds ook stadskernonderzoek is iets waar ik graag mee bezig ben.
Ja, oké. Amai, wel een beetje gevarieerd, maar ik denk dat dat het net heel interessant kan maken. Nu, mijn passie voor archeologie die werd aangewakkerd door reizen naar Egypte, naar Italië, maar ook gewoon door de vele kastelen en historische gebouwen die we hier in Vlaanderen nog altijd in volle glorie kunnen bewonderen. Ik herinner mij dan ook nog de teleurstelling tijdens mijn eerste stage, wanneer dat bleek dat archeologie in de Lage Landen eigenlijk ja, wel meer is dan piramides, Romeinse tempels en kastelen. Want die vind je hier namelijk niet altijd terug. En ook zeker niet overal. Nu, dat heeft vooral dan ook te maken met de mogelijkheid tot het ontginnen van gesteente als bouwmateriaal. En dat is iets wat we hier in onze kontrijen, ja, dat dat gewoon moeilijker beschikbaar is. Er zijn wel diverse steengroeven gekend, maar transport, ontginning van die gesteente, ja, dat was lange tijd heel arbeidsintensief, soms te moeilijk, te duur. En daarom vinden we dat denk ik ook gewoon ja, heel beperkt terug in ons historisch landschap. Archeologie hier bij ons zal zich dan ook vooral toespitsen op het zoeken en het onderzoeken van sporen in de bodem. Nu, sporen zijn grondverkleuringen in de bodem, maar waarvan zijn die eigenlijk het resultaat en hoe moeten we ons dat voorstellen? Hoe kunnen we ons dat voorstellen?
Ja, dat is eigenlijk vrij simpel uit te leggen. Als iemand ooit in de geschiedenis in de grond gegraven heeft, dan blijf je dat zien. Is dat 10 jaar geleden, is dat 100 jaar geleden, 2000 jaar geleden? Die grond heeft een andere textuur gekregen, omdat die gewoeld geweest is.
Ja.
Dus dat zorgt ervoor dat je een ander soort samenstelling krijgt op een bepaalde locatie. En als je dan gaat kijken naar de onverstoorde bodem, dan zie je die vlekken, zoals ze zich een beetje aftekenen, ja, terug in de bodem. En aan de hand daarvan kan je proberen reconstrueren wat er aanwezig was op een bepaalde site, bijvoorbeeld.
Okay, want sporen zijn dus een directe aanwijzing voor die menselijke activiteit.
Ja, ja. Dat is absoluut het geval. Nu, als het gaat om wanneer we die sporen exact kunnen dateren, nu, dat hangt er een beetje vanaf welk materiaal we daarin terugvinden.
Dan gaat het over vondsten. Dus dan hopen we dat er eigenlijk vondsten in die sporen nog aanwezig zijn en op die manier kunnen we dat dan dateren.
Ja, dat gaat heel dikwijls om de gewone huisraten, de potjes en pannetjes. Die stuk zijn en die ergens moeten gedumpt worden. Er was nog geen recyclagepark in die periode, dus daar werd gewoon een kuil gegraven. De boel werd er ingegooid, kuil dicht en klaar eigenlijk. Dus dat is voor ons iets heel interessants, omdat we daar eigenlijk een soort afgesloten tijdscapsule zien.
Ja.
En daarbij moeten we dan ook wel vermelden dat de meeste aardewerk, dus de potjes en pannetjes, dat wel verschilt doorheen heel de geschiedenis.
Ja, dus
daar zit evolutie in.
Dat is eigenlijk heel dankbaar om te gebruiken als dateringsmiddel dan.
Ja, absoluut, absoluut. Dat blijft doorheen heel de geschiedenis veranderen, waar je vroeger meer handgevormde potjes en pannetjes had. In bijvoorbeeld de metaaltijd, de ijzertijd en de bronstijd. Wordt dat meer gedraaid? Het pottenbakkerswiel komt bij ons in de Romeinse periode. En dan later in de middeleeuwen krijg je nog meer gesofisticeerde methodes om aardewerk te maken met bepaalde glazuren bijvoorbeeld.
Ja, want dan heb je inderdaad ook nog de versiering die ook heel tijdspecifiek kan zijn of periodespecifiek. Hè?
Okay. Ja, ja, ja.
Nu, hoe kunnen we die sporen interpreteren? Want we hadden het nu bijvoorbeeld over afvalkuilen. Maar wat doen we dan bijvoorbeeld met sporen die wijzen op bewoning? Hoe kan je die interpreteren?
Wel, dat is eigenlijk een soort platte grondje dat je probeert te reconstrueren. Als we bijvoorbeeld spreken over paalkuilen, dan zijn dat eigenlijk gewoon kuilen waar vroeger de paal heeft ingestaan die het dak heeft gedragen.
Ja, de fundering.
Dat is eigenlijk gewoon de fundering. Dus dat waren houten palen die erin staan. Die zijn meestal in meer dan 3/4 van de gevallen niet bewaard. Maar de verkleuring daarvan kunnen we nog wel in de bodem zien.
Okay.
Nu, hoe die paalkuilen ten opzichte van elkaar liggen, daaraan kunnen we dan een soort platte grond reconstrueren. Daar is altijd een bepaalde logica en constructie natuurlijk. Een gebouw moet op een redelijke manier gefundeerd zijn om te kunnen blijven rechtstaan.
Ja, ja, ja.
Dus als we dat dan kunnen reconstrueren, kunnen we daar ook bepaalde gebouwtypes aan linken. En die gebouwtypes, dat evolueert dan ook weer doorheen de tijd. Dus okay. Ook daar kunnen we wel een bepaalde datering aan vasthangen.
Het blijft misschien allemaal heel abstract allemaal, maar daarom ga jij ons vandaag meenemen naar een heel mooie archeologische site in Kontich, namelijk de Pronkenberg. Kontich, een gemeente gelegen in de provincie Antwerpen, net ten zuiden van de stad Antwerpen. Maar wat maakt die locatie van de site zo bijzonder?
Wel, het is eigenlijk de hoogte die daarin heel belangrijk is. De naam zegt het zelf al, Pronkenberg, nu. Een berg is misschien een heel groot woord, maar in België zijn we al heel content met 24 meter boven, boven het nulpunt. We zitten daar eigenlijk op een soort eenzame heuvel in het landschap, die ongeveer 24 meter hoog is, ongeveer een dikke 15 meter uitsteekt boven de rest van het landschap. Dus dat was een heel aantrekkelijk gegeven, omdat je een heel mooi uitzicht hebt op de rest van het landschap. En ja, het zorgt er ook voor dat mensen zich daar vrij vroeg zijn gaan vestigen. Nu, er was in die regio al wel wat gevonden, zeker in de jaren 70, jaren 90 van de 20e eeuw, door toenmalige IAP, het Vieuwers opgravingsdienst van de Vlaamse overheid.
Ja.
En door AVRA, een vereniging voor Romeinse archeologie uit het Antwerpse. En zij hadden daar al wel een aantal zaken gevonden die heel interessant waren en die grensden eigenlijk bijna vlak aan het gebied waar we nu deze opgraving hebben kunnen uitvoeren.
Nu, als archeoloog gaan we uiteraard niet zomaar elke interessante locatie gaan onderzoeken. Allereerst zou de potentieel interessante archeologische vindplaats bedreigd moeten worden. Door bijvoorbeeld, zoals ik begrepen had, in dit geval een nieuw bouwproject. Maar om er dan ook zeker van te zijn of dat die locatie archeologisch potentieel heeft, gaan we vooraf aan een opgraving verschillende vooronderzoeken uitvoeren. Kan je dat misschien kort even kaderen in dit geval?
Dit geval is er initieel gestart met een bureauonderzoek. Dat is in de meeste gevallen wel zo.
Mm-hmm.
Nu, uit dat bureauonderzoek bleek uiteraard al snel dat wel een redelijk groot potentieel had, mede door de opgravingen die al gebeurd zijn.
Zo'n bureauonderzoek, wat gaan we daarin gaan bekijken? Op basis van wat gaan we dan eigenlijk een mening of een idee gaan funderen?
We proberen eigenlijk alle bronnen die we tot onze beschikking hebben te raadplegen. Dat gaat om historische kaarten, dat gaat om alle historische informatie die we hebben. Dat gaat om alle archeologische opgravingen uit de omgeving die we kunnen bekijken.
Okay.
Alle bodemgegevens, kortweg alles wat we eigenlijk kunnen vinden dat relevant kan zijn voor archeologie, wordt in dat rapport vermeld.
Oké. En vanuit dat bureauonderzoek kwam er eigenlijk wel al snel naar voren dat het potentieel een heel interessante site kon zijn.
Ja, absoluut. De opgravingen die in de jaren 70 en 90 gebeurd zijn, die er vlak aan grensden, gaven al wel aan dat er een hoog potentieel was.
Ja.
Maar uiteraard betekent dat niet dat het heel goed bewaard zou zijn.
Okay.
Het is geen absoluut gegeven, het is eigenlijk eerder een soort indicatie dat wel aanwezig kan zijn.
En hoe gaan jullie dan gaan evalueren of het al dan niet ter plaatse nog intact bewaard is?
In dit geval voor de Ja, voor de sporen zelf is dat met behulp van een aantal proefsleuven. Dus is dat ongeveer, komt er neer op een 10% à 12,5% van het terrein dat onderzocht wordt, dat archeologisch onderzocht wordt. En aan de hand daarvan, dus eigenlijk dat soort, die kleine test, kunnen we dan proberen achterhalen van wat er in de omgeving nog zit. Dus een soort proefje.
Ja, dus op basis van een veldtoets, hè, werkelijk een 10-12% van het terrein dat jullie met een kraan dan gaan onderzoeken, daar wordt dan de verdere afweging voor gemaakt of dat verder onderzoek, een opgraving, al dan niet noodzakelijk is. Dus na al die stappen wordt dan uiteindelijk beslist dat het de moeite waard is om een opgraving te adviseren en uit te voeren.
Ja, uiteindelijk zagen we dat in die proefsleuven al een aantal sporen perfect aansloten bij de sporen die in de jaren 90 en 70 gevonden zijn. Dus we zagen dat die daadwerkelijk ook wel bewaard waren. Nu, daar zit wel een beetje een andere problematiek aan gekoppeld. Zijnde dat er eigenlijk al een heel deel van het terrein, dus het middendeel van de helling, verstoord was. Daar waren in de 20e eeuw een aantal gebouwen gezet, waarvoor eigenlijk al een heel groot deel van die helling was afgegraven.
Abo.
Dus veel van die sporen waren we kwijt, maar we hadden nog wel alle sporen op de top van de helling en ook onderaan de helling waren er nog sporen bewaard.
Oké. Dus uiteindelijk, de optelsom van alle onderzoeksresultaten leverde wel op dat het alsnog de moeite was om een opgraving te adviseren.
Ja, absoluut, absoluut. De oppervlakte was misschien iets kleiner dan gehoopt. Het is altijd jammer natuurlijk als je een stukje van de puzzel mist. Maar we hadden zeker nog voldoende om een mooie opgraving te kunnen uitvoeren. En de resultaten daarvan waren in ieder geval ook niet min.
Kan je misschien die resultaten even toelichten? De sporen, de soort sporen en hun datering?
Wel, we hebben een heel aantal sporen gevonden eigenlijk. Voornamelijk op de top van de helling, wat algemeen gezien wel vrij normaal is. Dat ging om het vroegste spoor dat we daar hadden, was een ijzertijd greppel, een enclos noemen we dat. Dus eigenlijk gewoon een soort omgrachting.
Okay.
Dat ging eigenlijk gewoon om een soort rechthoekige omgrachting van een 23 bij een 20 meter.
Dat is wel bijzonder. Allee, dat is toch groot?
Dat was vrij groot. En het bijzondere daaraan is dat er binnenin die begrenzing eigenlijk helemaal niks te vinden was. Daar hadden we geen andere sporen. We hebben enkel één paalspoortje helemaal in het midden van die structuur gezien.
Oké. Okay.
Achteraf bleek dat die vermoedelijk uit een latere fase was. Maar de rest van de greppel hebben we in de soort overgang van de vroege ijzertijd naar de middenijzertijd kunnen dateren. Nu, wat de aard van dat spoor is, dat weten we nog niet 100% zeker. Mm-hmm. Maar we vermoeden dat het toch om een soort heiligdom zou kunnen gaan. Een soort een plek waar men de vroegere religie beleefde. Vermoeden dat ook omdat dat in een latere fase daar zeker wel aanwezig was, op exact dezelfde locatie.
Okay.
Dus dat is wel een interessant gegeven.
Ja.
Nu, wat er een beetje bizar wordt, is dat het in een volgende fase zien we dan een aantal bewoningssporen. Dus uit de fase die volgt op de fase met de rechthoekige greppel, daar hadden we eigenlijk gewoon een aantal paalkuiltjes. Mm-hmm. We hadden een aantal grachten die het geheel wat afbakenden. Dus dat geeft dan precies wel ergens aan dat er een meer, laten we het profane activiteit noemen, dus een eer bewoningsactiviteit ten opzichte van waar het eerst een mogelijk meer religieuze functie had.
En in welke periode situeert zich dat dan, die bewoning? Heb je daar een idee van? Zitten we dan nog altijd ergens in de ijzertijd of gaat het dan al?
We zitten inderdaad nog altijd in de ijzertijd. Okay. Dat is ongeveer tussen 450 en 250 voor Christus.
Ja. Dus die twee perioden volgden archeologisch gezien dan wel kort op elkaar.
Ja, dat is eigenlijk vrij naadloos op elkaar. Bij het grachtje hebben we kunnen zien dat dat wel een... Bij de Onclo hebben we kunnen zien dat dat wel een tijdje open heeft gelegen. Mm-hmm. Dus dat daar een soort sliplaagje in kunnen ontstaan is toen de gracht nog open lag.
Ja.
En dat die op een bepaald moment echt gedempt is.
Ja.
Dus intentioneel dichtgegooid, waarna we dan de bewoningssporen zien verschijnen.
Okay.
Dus er is toch wel een soort intentie geweest om die ruimte aan te passen.
Ja. Goed. Zijn er nog sporen gevonden? Sporen uit vroegere periodes of later of vroegere periodes? Of?
Er zijn nog een heel aantal sporen gevonden uit latere periodes. We zien, we hebben dan eigenlijk maar een heel klein fragmentje, een heel smal en ondiep greppeltje kunnen vinden, maar we konden dat heel mooi aansluiten bij een domein dat in de jaren 90 werd opgegraven.
Okay.
Dat gaat echt om een soort rituele plaats, een religieuze plaats,
yeah.
Dat in twee delen was opgedeeld, waarbij het meest oostelijke deel van hebben kunnen vervolledigen.
Ja.
Nu, dat lijkt niet veel als we maar één stukje greppel hebben, maar het geluk was dat we eigenlijk net een hoek hadden waardoor we hebben kunnen zorgen dat we het volledige domein hebben kunnen reconstrueren
ja,
op die
ja.
manier. Als we die twee gegevens samenplakken, zijn onze opgravingen en die uit de jaren 70, 90.
Ja.
Nu, dat is toch op zijn minst speciaal te noemen, dat we op zo'n mooie locatie, een soort ja, religieuze beleving te zien krijgen. En ook dat we weer, dus waar we eerst die bewoningssporen hadden uit de vorige fase, nu mm-hmm. weer gaan naar een soort religieuze beleving.
Ja, ja, ja. Ja, dat is inderdaad, dat klinkt wel heel bijzonder, dat, ja, dat de site niet alleen een woon- of als werkplaats gebruikt was, maar dat die, ja, wat we noemen die profane activiteit enerzijds, maar dat we dan ook ja, dat ritueel karakter doorheen dat het terugkomt, dat het doorheen een grotere periode verschillende ja, doelen heeft gekend. Kan je dan misschien iets meer vertellen over de aantrekkingskracht van die locatie zelf?
Ja, het is een, zoals ik in het begin al zei, het is een verhevenheid in het landschap. Het, mm-hmm. het kijkt uit over de rest van het landschap. En het is ook, het is geen aaneengesloten geheel, die heuvel. Dus
yeah.
die staat echt helemaal alleen ergens, of is nu misschien iets minder te zien in het landschap, maar vroeger moet die heel duidelijk geweest zijn.
Yeah.
En als je uiteraard een heiligdom wil plaatsen, dan zou je dat natuurlijk liefst doen op een locatie waar je alles kan beschouwen, waar je dicht staat bij de natuur, bij de kracht van de natuur.
Ja.
En dan wordt dat wel meer gedaan op een locatie die heel impressionant is van zichzelf.
Ja, ja. Ja, ik hoor het een echte makelaar al zeggen, locatie is alles. Maar het valt mij wel op dat, dat ook voor archeologie geldt, dat mensen zich niet zomaar ergens gingen gaan vestigen. En wat hen wel of net niet aantrok, dat zal doorheen de eeuwen heen ook wel een beetje verschild hebben. Het is ook afhankelijk van het doel of met welke reden dat ze bepaalde gronden gaan innemen of net niet gaan innemen. Maar ik denk dat mensen in het verleden misschien wel net iets kieskeuriger waren in het kiezen van nieuwe plekken om zich te vestigen. Ze hadden natuurlijk ook wel veel meer keuze dan dat wij nu hebben.
Ja, absoluut. Absoluut, ja. Het is ook iets dat we in latere fase daar nog zien gebeuren. We hebben buiten die religieuze locatie zien we dat er zeker in die heel late ijzertijd, dus net voor het jaar nul ergens,
ja.
iets heel bijzonders gebeurt op die locatie, zijnde dat die soort religieuze plek wordt omgebouwd tot een echte vluchtburcht.
Oké. Okay.
Dus dat een heel verdedigend karakter krijgt.
Ja.
En is toch speciaal te noemen in een periode waarin dat we uiteraard zitten met de invallen van de Romeinen mm-hmm. in onze contreien.
Als
we dan ineens zoiets zien verschijnen, is dat toch wel vrij bijzonder.
Nu, kunnen we dat ook linken aan historische bronnen of is dat nog een beetje te vroeg dan?
Dat is heel, heel moeilijk. We we weten eigenlijk bijzonder weinig over dat binnenland. We weten wel dat er veel van de Gallische stammen, die tegen onder andere Caesar vochten, zich op echt hogere locaties gingen vestigen, ja, om die te verstevigen. Om enerzijds een beter overzicht te krijgen en anderzijds om, ja, om een gemakkelijkere verdediging te kunnen opbouwen.
Dus opnieuw is die locatie op die hoogte, is dat ook niet zomaar lukraak gekozen?
Nee, absoluut niet. Dat is echt iets wat voor de mensen toen heel interessant was. Niet alleen voor het uitzicht, maar ook als soort verdedigende functie. En we zien dat eigenlijk later in de Romeinse periode daar ook veranderen. Ja. We hebben op de locatie ook een tweetal Romeinse gebouwen gevonden.
Oké. Okay.
Maar dan spreken we echt over boerderijen.
Ja,
terug.
Dus dan wordt het weer meer bewoning.
Ja, en ja. Dat is heel bewust gedaan. Dat is een tactiek die binnen de Romeinse periode heel veel voorkomt. Dan is het een soort dwang om te gaan vestigen in de lager gelegen gebieden.
Okay.
Omdat de Romeinse overheerser in die periode uiteraard niet graag had dat er op die hoger gelegen plaatsen allerlei versterkingen werden gebouwd, mm-hmm, en allerlei verdedigingswerken werden opgeworpen.
Yeah.
Dat zagen ze niet zo graag gebeuren. Dus we zien ook echt vanaf die Romeinse periode dat ze waarschijnlijk op een bepaald moment gezegd hebben, nee, die vluchtburcht, dat gaat hier niet. Dicht die gracht maar. Die heeft blijkbaar, hebben we kunnen vaststellen, heeft niet lang opengelegen.
Ja, het was dus, van korte duur.
Het is van heel korte duur geweest. Dus ze hebben zich niet erg sterk kunnen verdedigen, heb ik de indruk.
Okay.
En van het moment dat daar echt, ja, dat het Romeinse Rijk hier de plak zwaait, hebben ze zoiets gehad van nee, die hoogte, dat gaat niet meer gebeuren. Ga u maar in de vlaktes vestigen waar we jullie goed in de gaten kunnen houden. Waar er liefst niet te veel verdediging meer kan gebeuren.
Ja, oké. Okay. Ja, maar ik vind het een heel boeiende site. Ik denk dat het vooral het verhaal vertelt van locatie. Maar dat die locatie ook wel omwille van verschillende doelen gebruikt kan worden. Het is wel duidelijk dat hoogtes een bepaalde aantrekking doorheen de tijd op de mens hadden. Was het niet vanuit het rituele karakter? Het was misschien om zichzelf te kunnen verdedigen. Vandaag hebben we het nu niet zozeer over een specifieke of een unieke schat gehad, maar meer over de waarde van een archeologische site op zich. Welke archeologische schat zal jou wel altijd bijblijven tijdens jouw carrière?
Goh, dat is een moeilijke vraag voor een archeoloog. Ik denk dat het voor ons meer de context is. Ik denk eentje dat mij zeker zal bijblijven is een opgraving in Oudenburg.
Okay.
Waar we eigenlijk...
Ver van huis voor jou.
Ja, inderdaad. Maar dat is een locatie waar je zo'n beetje de geschiedenis kon voelen, waar het echt voelbaar werd. We hebben daar een wegtracé aangetroffen. Om het iets wat simpel te houden, we hebben een wegtracé gevonden. En aan de ene zijde lagen er crematiegraven en aan de andere zijde waren het inhumatiegraven.
Oké. Okay.
Nu, dat lijkt iets heel normaal, maar dat is eigenlijk exact het moment dat het christendom de staatsgodsdienst werd binnen het Romeinse Rijk. Dus we zitten daar eigenlijk echt op een kantelpunt waarvan we zien dat, laten we zeggen, de Romeinse godsdienstbeleving zorgde eerder voor crematiegraven,
mm-hmm,
terwijl het christendom eerder zorgde voor inhumatiegraven.
Yeah.
En daar zitten we eigenlijk mooi op dat soort breekpunt tussen die twee...
Wat dat dan ook fysiek
waarneembaar je eigenlijk
waarneembaar
fysiek kan
is.
Zien.
Ja.
En dat is iets wat echt zeldzaam is, denk ik. Dus dat was heel leuk om te zien.
Ja, ik kan me wel inbeelden dat dat een heel bijzondere ervaring moet geweest zijn. Welke schat hoop je dan nog te mogen vinden?
Mijn interesse gaat nog altijd naar de Romeinse archeologie. Dus heel graag een Romeins militair kampement. Dat zou fantastisch zijn.
En kan je dat hier in onze contreien vinden?
Er zijn er nog een aantal vermoede locaties waar het zeker nog kan. Dus
dan is het nu afwachten totdat die bedreigd worden om je slag te kunnen slaan.
Ja, inderdaad.
Goed, Niels, hartelijk dank voor je bezoek aan de schatkamer. Het blijft als archeoloog heel moeilijk om uit te leggen wat sporen zijn. Maar eenmaal dat je ze ziet en herkent, dan gaat er een heel nieuwe wereld voor je open. Bedankt voor je enthousiasme. Hopelijk tot een volgende keer. Ik ben Lien, dit was een nieuwe aflevering van de Schatkamer. Hartelijk dank voor het luisteren en tot een volgende keer.